Van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van De Vrije Gedachte. Floris van den Berg en ik gaan het hebben over academisch activisme. Het lijkt steeds meer plaats te vinden, maar moet er wel plaats voor zijn? Ik wens u veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik op like en abonneer. Floris, welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er weer bent. Met je prachtige witte overhemd aan. Wat is academisch activisme?
Academisch activisme is al het activisme wat plaatsvindt op de academie, op de universiteiten. En dat, ja, nu is het momenteel, het ligt eraan wanneer deze podcast wordt uitgezonden, in het nieuws dat...
2028.
Dat heel veel universiteiten bezet worden, of dat er heel veel acties zijn van studenten en ook docenten om af te dwingen of om te eisen dat de banden met Israël worden doorbroken. Maar dat is maar één vorm van activisme. Ik bedoel, er zijn allerlei vormen van dat als je duidelijk maakt dat een ander iets moet doen, dat er iets moet veranderen en je wil dat eisbaar duidelijk stellen, dat is activisme.
Ja.
En dan blijkt toch al dat heel veel meer dingen activisme zijn dan je zo zou denken.
Dat zou denken, ja. Nou, daar gaan we het in deze podcast uitgebreid over hebben met z'n tweeën. Over welke zaken moet de universiteit een standpunt innemen? Want dat is wel wat die activisten verwachten.
Ja, dat is een goede. Dat is al een heel filosofische vraag over welke standpunten moet de universiteit een standpunt moeten hebben. Je hebt de mensen die zeggen nergens een standpunt over. Dat zijn. En je hebt de mensen die zeggen ja, overal een standpunt over wat ik ook heb. Ik bedoel, ja. Maar de vraag is natuurlijk wanneer wel en wanneer niet. En eigenlijk heb je daar dus ethiek voor nodig. De morele reflectie over welke standpunten dan wel. Er zijn twee dingen die je moet onderscheiden. Van één, welke standpunten moet u de zijde innemen? Wat is goed en hoe bepalen we dat? En de tweede, over wat voor soort standpunten zou de universiteit überhaupt een standpunt in moeten nemen? Dat zijn twee verschillende debatten. Ik zou zeggen, dat je heel terughoudend moet zijn om aan de universiteit te vragen om over alle geopolitieke onderwerpen een standpunt in te nemen. Maar over sommige onderwerpen bijvoorbeeld wel. Bijvoorbeeld over mensenrechten kun je zeggen, de universiteit neemt een standpunt in. Wij zijn voor mensenrechten. Dat betekent dus mannen en vrouwen. Elke persoon is moreel gelijkwaardig. En we zetten ons in tegen vormen van racisme en discriminatie.
We hebben liever niet dat homo's worden opgehangen.
Precies. En dat je daar ook niet cultuurrelativistisch bent als jij andere culturen bestudeert of internationale relaties. Dat je zegt, nou, het kader van waaruit wij werken als universiteit is mensenrechtenkader en daar wordt niet aan getornd. Dat is dus al een vorm van activisme waar ik volledig achter sta. Maar de vraag is natuurlijk van, in de wereld is er heel veel leed en heel veel onrecht. Heeft het zin om aan de universiteit te vragen om al die standpunten, specifieke standpunten, te kiezen? Moet de universiteit, stel dat Trump wordt gekozen, moet de universiteit zeggen wij zijn anti-Trump? Moet de universiteit kiezen? Welke punten wel en welke niet? Er zijn talloze dictators in de wereld. Moet de universiteit expliciet tegen elke dictator zeggen, ja, die is slecht? En betekent dat dan ook dat we automatisch alle banden met die landen waar die dictator zit zouden moeten doorgesneden moeten worden?
En wat is het antwoord op die vraag?
Zolang de mensenrechten van de individuele mensen waarmee samengewerkt wordt, als die goed zijn, dus dan niet. De vraag is natuurlijk, wat doe je met... Kijk, ik laat het zeggen, als filosoof wordt het vaak moeilijker dan je denkt. Wat doe je met iemand met een samenwerking? Veel zegt, je bent natuurkundige en je weet dat degene natuurkundige met wie je samenwerkt in het Midden-Oosten helemaal niet voor gelijke mensenrechten is. Dan zeg je, op zich kan je er goed mee samenwerken. Maar je moet wel zeggen, als je dat wat wij samen doen, dat moet wel helemaal binnen de grenzen van mensenrechten vallen. Dan gaan wij niet aan tornen.
Ja, en ik wil zeggen, want kijk, als jij samenwerkt met iemand die misschien niet conform onze stand van mensenrechten is, maar je onderzoeksgebied heeft daar weinig mee van doen. Ja, maakt dat uit?
Ja, maar ja, dat is een goede vraag. En ik moet er ook van nadenken. Je hebt natuurlijk allemaal universiteiten in de wereld die heel ideologisch beladen zijn. Laten we religieuze universiteiten.
Ja.
En je hebt ook fundamentalistische religieuze universiteiten. Ja. De Universiteit van Cairo bijvoorbeeld.
Maar ik bedoel meer te zeggen van... Kijk, op het moment dat jij, noem eens iets, je bent automonteur. En stel je voor dat je baas een racist is. Betekent dat dan dat je niet voor dat autobedrijf kan werken? Dat bedoel ik meer te zeggen.
Ja, dat is de vraag is de baas een racist of is het bedrijf racistisch? En als het bedrijf niet racistisch is...
Dan is het anders.
Dan is maar dat is dus niet altijd 100%.
Nee, dat is niet zo zwart-wit. En dus, het is niet duidelijk.
Nee, dus mijn reflecterend hierover kan je zeggen, de universiteit moet een grote mate van terughoudendheid om grote stellingen in te nemen over wereldproblemen als universiteit. En ten tweede, er moet wel een duidelijk ethisch kader liggen. Ja. En waarschijnlijk is dat ethisch kader er nu niet duidelijk genoeg.
Nee.
Wanneer we wel samenwerken. En hoe bepaal je zelf of de universiteit zelf zich inzet voor de goede dingen?
Ja, dat is ook een beetje het punt met die vergelijking met dat autobedrijf. Kijk, want maken we nu een auto of maken we een AI-product wat, noem eens iets, wat mensen met een Palestijnse achtergrond gaat benadelen?
Ja.
Ja, dat is ook nog bepalend, denk ik.
Ja, maar over wat is goed en wat is slecht? Kijk, ik ben zelf ook een activist. Zelfs een... Ik streef ernaar dat de universiteit volledig veganistisch wordt. Omdat ik denk, en daar kan ik ook wel argumenteren, dat het immoreel is om niet-menselijke dieren zo te behandelen als wij behandelen. Dus het hele ideologie van de universiteit is moreel verderfelijk. Gek genoeg geldt dat dus voor alle universiteiten in de wereld die ik ken.
Mm-hmm.
Maar de vraag is, wat doe je daaraan, zeg maar, als activist? Dus ik ben een activist die ik vind dat vanuit morele gronden dat de universiteit, en mijn eigen universiteit ook, moet veranderen. Wat doe je dan? Hè? Wat zijn de dingen die jou ter beschikking staan? Nou, je begint met brieven schrijven. Je begint het met opiniestukken. Je schrijft petities.
De
je geeft stenen een
eruit
over.
Trekken. Nee, en de mensen gijzelen in het pand van de universiteit.
Precies wat jij zegt. Voor mij liggen de grenzen dat je... Ik vind dat niet... Dat je dat binnen de grenzen moet doen wat mogelijk is. Met als risico dat je dus niet je zin krijgt. En dat het leed in de wereld dus langer voortduurt.
Ja.
Terwijl het zou kunnen dat als ik ruiten in had gegooid. En in hongerstaking was gegaan. En iemand had gegijzeld.
Mensen was gaan doodschieten.
Nou, dat gaat wel heel snel allemaal. Maar het zou kunnen theoretisch dat het dan sneller gegaan was.
Ja, ja.
Maar dan gooi je dus eigenlijk weer weg waar je als liberaal-democraat voor staat. Voor het instituut van een... dat instituut in een liberale democratische staat... dat je respecteert dat die regels er zijn.
Ja.
Met als gevolg dat ze soms dus dingen doen die dus... tegen jouw eigen morele principes instaan. En dan ben je dus gebonden aan... dan kan je niet alles doen wat je zou willen.
Ja, en ik vind deze reflectie interessant, maar we dwalen wel af van de vraag. Want de vraag was niet, hoe ver gaat de activist of moet de activist gaan? Of hoe moet die ermee omgaan? Maar hoe moeten de universiteiten daarmee omgaan? Over welke zaken moeten zij een standpunt innemen? Je zei al van, dat is best wel lastig, want hoe ga je dat toetsen?
Ja.
Maar heb je daar een antwoord op? Een concreet antwoord van, over welke zaken moeten zij een positie innemen?
Het makkelijke antwoord is, zover die relevant zijn voor... de universiteit, en dat kan heel breed zijn. Bijvoorbeeld, neem duurzaamheid. De universiteiten hebben gekozen, wij zetten ons in voor duurzaamheid. En niet voor niet-duurzaamheid. Mm-hmm. Dus het is een morele keuze, een activistische keuze. De universiteit als geheel zegt dan maar, wij zijn activisten, wij zetten ons in voor duurzaamheid.
Ja.
Het is, ik moet eerlijk zeggen, het is een wasseneus, het betekent niks. Maar het is wel een activistische keuze.
Mm-hmm.
Omdat je dat weer dus rationeel zou kunnen verdedigen dat goed is. Er zit een argumentatie onder die je kan volgen. De universiteit heeft zich ook ingezet voor mensenrechten. Maar de universiteit heeft zich de andere kant
maar
ook ingezet.
Mensenrechten is breed.
Ja, maar ze hebben zich ook ingezet voor de inclusion en diversity, zeg maar, de woke-ideologie. Ja. Dat is activisme. Ik noem dat wel embedded activisme. Dat betekent activisme wat omhelst is door de universiteit. Dus
geïnstitutionaliseerd activisme.
Ja, ik houd bij embedded.
Dat, ja.
En de vraag is natuurlijk, is dat gerechtvaardigd? Er zijn een handjevol mensen die heel hard beweren dat het heel goed is. Maar lang niet iedereen vindt dat.
Ja.
Dus dan heb je dus een vorm van activisme wat in de universiteit zit, waarvan je af kan vragen, waar je in ieder geval vraagtekens bij zou kunnen stellen of dat gerechtvaardigd.
Maar corrigeer me als ik het fout heb, maar ik denk dat ik je wil zeggen, universiteiten moeten niet moreel neutraal zijn.
Nee. Nee, maar dat kan niet.
Nee, maar en hoe bepalen ze dan...
Ja, dat is... Hoe bepaal je wat goed? Dat is heel lastig. Maar daar komt toch echt ethiek bij kijken. Dat je toch moet kijken waarom mensenrechten... moreel beter zijn dan...
Dus jij moet niet op een diversiteitscursus, maar die bestuurder moet op een cursus ethiek of zo.
Ja, maar de bestuurder zelf hoeft dat niet te doen. Dat moeten we dus ook met z'n allen samen doen. Okay. Dus dat is niet één iemand die gaat zitten zeggen van... nee, dit is goed en dit is slecht. Het ethische debat daarover moet plaatsvinden. En dan misschien moet je, de universiteit is trouwens een van de dingen die het debat zelf over ethiek kan faciliteren. En dan er is consensus over op universiteiten. We hebben zelfs ook een mensenrechteninstituut in de Universiteit Utrecht. We hebben geen sharia-instituut.
Nee,
de sharia wordt wel bestudeerd om te
dat
laten
dat
zien...
Dat is anders, hoe verwerpelijk het is.
Ja, maar we hebben wel een mensenrechteninstituut. En dat bedoelt ook dat we dat promoten wereldwijd. En dat is een moreel oordeel.
Dus universitair docent, universitair hoofddocenten, decanen, bestuur, college van bestuur, moeten allemaal ook gewoon op de cursus kritisch denken van de vrije gedachten van de Vrijdenkersacademie. Gewoon les volgen bij Floris van den Berg, Johan Braakman.
Nou, het is vaak inderdaad moeilijker dan je denkt, zeg maar. Het is makkelijk om... We denken vaak natuurlijk dat wat wij goed vinden, dat het ook goed is. Maar daar moet je toch wel redenen voor hebben. En het kan zijn dat wat jij denkt dat goed is, niet goed is. Maar dat noem je morele blinde spot. En daar moet je dus naar kijken. En daar heb je dus. En universiteiten, nogmaals, hebben een heel belangrijke rol in uit te vinden wat goed is.
Ja.
Die constante reflectie, de constante openheid voor debat. Binnen het nadenken over hoe je dat debat kan voeren, wat rationeel is en hoe je de valkuilen daarvan voorkomen. Dat is Johan Braakman een specialist op. Dus ik denk dat de universiteit daar heel belangrijk mee is. En dat we dus. En dan heb je dat. En die universiteit moet dan ook weer deel zijn van een open samenleving. Want als je een universiteit hebt in een gesloten samenleving, zoals de universiteit in Cairo, wat een islamitische universiteit is, daar komt niks goeds uit.
Nee.
Dat is een moreel oordeel.
Ja, dat is een moreel oordeel. Ja. Het is wel handig, want dan weet je wel waar je aan toe bent.
Ja, zeker.
Een beetje.
Zeker, zeker.
Dat. Hey, jij maakt een zogenaamde taxonomie van academisch activisme. Wat bedoel je daarmee?
Ja, een taxonomie bedoel ik dat je een indeling kan maken van soorten activisme. Want we hebben het, als je dus in de kranten gaat, gaat het vaak te snel. Van je bent of voor activisme of tegen activisme. Maar dan kijk.
Dat is heel zwart-wit.
Ja, en taxonomie betekent van, maar wat voor soorten activisten heb je dan? En dan blijkt je opeens allerlei onderscheiden te kunnen maken. Bijvoorbeeld een van de dingen die ik kan onderscheiden is, van wie dan? Hè? Dus van de studenten, van de docenten en van de bestuurders.
Mm-hmm.
En dan heb je nog mensen die van buiten zich ermee bemoeien. En dan blijkt je dus dat het activisme van studenten, dat die waarschijnlijk grotere mate van vrijheid hebben dan weer docenten dat hebben. Want de docenten hebben ook nog een professionele plicht. Dat is al verschillend. Je kan een onderscheid maken bijvoorbeeld in of jij je houdt aan de regels die gesteld zijn. Dus je hebt activisten wat binnen de regels valt. Nou, en wat er buiten valt. En natuurlijk wat in het nieuws gaat, is eigenlijk vooral het nieuws wat er buiten valt.
Ja.
Hè? Bezettingen, vandalisme. Het gekke is alleen natuurlijk wel, en dat de media besteedt het meest aandacht, en dat is natuurlijk aan die acties die buiten de dus dan.
Maar misschien raakt dit ook wel wat de essentie van de universiteit is, uiteindelijk. Wat is die essentie van de universiteit?
Dat is ook al een heel filosofische vraag. Wat is een universiteit? En natuurlijk, grappig, daar heb je dan weer filosofie voor nodig om daarover te reflecteren. Überhaupt, als je daarover reflecteert, ben je aan het filosoferen. Van wat is de essentie van de universiteit? Ja, universiteit, twee dingen. In ieder geval gaat het om zo objectief mogelijke kennisverwerving waarover dan ook. Dus ook over de moeilijke dingen, dus waar mensen moeite mee hebben om rationeel over te denken. Neem het Israël-Palestina conflict. Daar moet je onderzoek naar kunnen doen. Daar moet je van beide, daar moet je van alle perspectieven kunnen doen. En dan moet je de onderzoeken resultaten kunnen presenteren.
Ja.
Ook als die onwelgevallig zijn. Dat is de universiteit zoek naar zo waarheidsgetrouw mogelijke kennis met zo betrouwbaar mogelijke methode.
Ja.
En die doseert ook die waarheid, dus die kennis aan de student. Anderzijds is het natuurlijk ook dat ze traint dat in ik zou zeggen, het heeft ook een pedagogische rol van studenten. Want een universiteit is een instituut in een liberale democratie, dus het levert ook burgers af in een liberale democratie. Dus je moet ook kritisch dingen denken en een kritisch wereldburger zijn, zou ik zeggen. Dus dat heeft die pedagogische rol. heeft het wel degelijk ook. En de vraag is eigenlijk nu of we dat wel voldoende hebben gedaan als het in dit soort hooliganisme uit.
Maar activisme is wat van de vervolgstap, toch? Daarop, op dat, als ja. je dat doseert, dan is de vervolgstap, wat moeten we hiermee? En dat is dat activisme gaat plaatsvinden, dat mensen politieke verandering willen.
Maar activisme is ook niks mis mee. Activisme mm-hmm. is heel goed, tenminste als het voor de goede cause is. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk, want je kan heel goede activist zijn, maar als je voor de verkeerde kant staat, dan is het, heb je er niks aan. Dan als je zegt van we moeten terug naar de vrouw moeten achter het aanrecht en homo's moeten geen rechten hebben, dan kan je activist zijn.
Ja. Voor de kinderen zorgen, onze sokken wassen.
Ja, precies. Dus dat is geen. Dat is ook een. Je moet ook bekijken. Ja, daar heb je de ethische reflectie.
Ja, ik was zeggen, want ik hoor onze kijker en luisteraar nu zeggen. Ja, maar
wie bepaalt dat? Ja, er is dus niet een specifiek persoon of een specifiek boek.
Dat ik werk mij wel op.
Ja, tuurlijk. Maar er zijn andere mensen die anders die op werken. Dus we moeten. Dus in een open samenleving moet alles besproken worden en alles gedebatteerd worden. En dan komt, als het goed is, het beste bovendrijven. Daar heb je dus een. Ik heb hem al vaker genoemd, Jonathan Rauss, The Constitution of Knowledge nodig. Dat er in dat platform de beste argumenten boven kunnen drijven. En dat betekent ook dat je daar echt getraind moet zijn hoe je dat moet doen. En daar heb je dus. Universiteiten spelen daar een hele belangrijke rol in.
En je bent er dus niet voor, helaas, om mij alle geld en alle macht te geven en dat ik het mag bepalen.
Nee, gek. En zelfs niet. Gek. En dat zei misschien dat ik dus aan niemand niet. En dus ook niet aan mij.
Nee, maar dat lijkt me alleen maar gezond uiteindelijk, toch?
Ja.
Ja, oké, dankjewel. Dat gezegd hebbende, in hoeverre mogen docenten dan activistisch zijn?
Ja, dat best ver. Ik bedoel, kijk, nogmaals, stel je bent hoogleraar mensenrechten. Mm-hmm. Dan geef je niet alleen college over hoe de mensenrechten werken, maar eigenlijk ben je ook een activist. Want je
moet een moreel oordeel over die sharia kunnen geven.
Ja, dat is activist. Dus ik geef dierenethiek en ik ben ook activist. Ja, ik vind ook dat mensen veganist moeten worden. Ja, daar streef ik ook naar door mm-hmm. argumenten, maar dat is wel activistisch. Mm-hmm.
Activistische component in je functie.
Ja, zelfs daarin. Ja. Maar je kan ook dus streven binnen de mogelijkheden die er zijn in het instituut. Je kan bijvoorbeeld heel activistische brieven schrijven aan het universiteitsblad.
Ja.
Je kan petities aanbrengen. Je kan in het universiteitsbestuur en de faculteitsraad gaan.
Ja.
Je kan je flyers uit gaan delen, posters ophangen als dat mag. Er zijn heel veel manieren om activistisch te zijn. Je mag, ja, de vraag is natuurlijk, mag je docent kleren dragen die jouw cause activistisch zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, go vegan of zo. Ja. Ik ben er zelf trouwens terughoudend in, gek genoeg.
Maar dat ben je niet op inhoudelijke redenen.
Nee, niet op inhoudelijke redenen. Nee. Dus ik zou zeggen vrij ver. Mm-hmm. Behalve dan als het niet voor de goede cause is. Ik ken ook mensen die op de universiteit rondlopen als een student met een Mao-t-shirt aan. Dat gaat heel ver. Verbieden is twee, maar dat zou ik zeggen in ieder geval wel over de morele grens heen. Ja. En als docent zou ik daar wel van mijn collega wel zeggen, misschien wel een klacht indienen als dat zou zijn gebeurd. Ja, ja.
Maar dat is ook een beetje het probleem, want kijk, relativisme ligt dan natuurlijk ook een beetje op de loer hier van ja, maar wie gaat nou bepalen dat?
Ja,
want jouw collega's zullen het niet met jou eens zijn, de meeste niet.
Nee.
Met jou, met dat jij zegt dat je veganisme mag promoten.
Nee, die vinden niet eens dat je het mag promoten.
Nee, precies.
Maar
die klachten gingen jou in.
Ja, precies. Dat relativisme is een probleem in academia. Je hoopt dat mensen zoveel kennis van filosofie hebben. En het vervelende is dat vereist dus wel enige kennis van de filosofie, dat je argumenten kan hebben om relativisme te verwerpen.
Ja.
En gek genoeg is, en dan moet ik toch weer ook dus de hand in eigen boezem steken naar collega-filosofen, dat heel veel filosofie, met name de postmoderne filosofie, heeft juist dat postmodernisme aangewakkerd.
Mm-hmm.
En niet altijd een positieve invloed daarmee gehad hebben. Dat mensen zeggen, ja, maar wie zijn wij om dat te bepalen? En het hele, überhaupt, het postmoderne denken, wat ook in het, wat nu woke heet, mm-hmm. maakt dat studenten denken in zwart-wit dader-slachtoffer.
Mm-hmm.
En dat witte mensen altijd daders zijn. Want vanuit het verleden als koloniale heersers, als slavenhandelaren, als witte mannen. Dat hele denken, dat, dat, dat heeft enorme invloed ook op die activisten. Dus die activisten nu, die denken eigenlijk helemaal vanuit dat raamwerk, vanuit de postmoderne woke filosofie, wat dus door de docenten is decennia lang is onderwezen, komt nu tot uitbarsting. Dus ik moet helaas zeggen dat filosofie niet altijd een positieve rol hierin heeft gespeeld.
Ja.
Dus ik ben ook sceptisch. Dan aan de ene kant pleit ik dus voor meer filosofie. En aan de andere kant denk ik, nou, misschien moeten we wel minder filosofie.
Minder.
Meer of minder filosofie aan de universiteit?
Laten we het de luisterende kijkeraren die vraag beantwoorden. Jij noemt in een opiniestuk ook de link tussen het woke wat je net noemt en het Palestijnse activisme, het pro-Palestina-activisme. Ja. Wat is die link dan?
Nou, de link is dat je denkt van dader, slachtoffers. En dat dus volgens het woke perspectief, die denken dus dat Israël wordt gezien als, dat noemen ze settler kolonialisme. Dat zijn mensen die daar zich gesetteld hebben en de rest overheerst. Dat klopt ook. In die zin is dat, zo is het gegaan. En maar zo zien dus Amerika ook als settler kolonialisme, Canada als settler kolonialisme, Australië, Tasmanië, Nieuw-Zeeland. Misschien, dat is historisch correct. Maar de geschiedenis is niet ethisch. Ik bedoel, je wordt op een gegeven moment ergens geboren. En je hebt dan die last van, nou ja, dit onze voorouders, dat was niet echt bepaald ethisch verantwoord. Mm-hmm. Maar je moet wel.
Maar dat is bijna altijd.
Ja,
toch?
Dat is bijna altijd. Maar je kan het leven maar één richting uitleven. Ja. Dus naar voren. Zeg er maar even bij.
Naar de hemel bedoel jij.
Ja, en dat betekent dus, dat is zoals het is. En dan vanuit die positie, die misschien wel op een niet-ethische manier tot stand gekomen is, moeten we proberen ethisch met elkaar samen te leven. En ja, dat heeft niet zoveel zin om dat zo naar voren te brengen. Ik bedoel, Israël is daar nu eenmaal nu. Palestijn ook. Maar zij zien alleen maar zwart-wit. Israël is de vijand. Want het zijn kolonialen. En de Palestijnen zijn altijd goed, ook al zijn het terroristen, zeg maar. Of niet alle Palestijnen zijn terroristen, even. Maar ik bedoel, zij maken dat onderscheid niet. De een is altijd de onderdrukker en de ander altijd de slachtoffer. En ze moeten dus blind kiezen voor de slachtoffer. Dat is de ideologie.
Maar hoe zit het dan dat die activisten zichzelf alleen maar als slachtoffer zien?
Nou, ze identificeren zich met slachtoffers. Ze delen hokjes in slachtofferdader. Het hokje is slachtoffer zijn Palestijnen. En Israël is de dader. Maar dan krijg je de gekke hoe de echte wereld werkt. Want neem bijvoorbeeld heel progressieve stad Tel Aviv.
Hebben we het in een eerdere podcast over gehad.
Ja, klopt. Ja, dat is heel progressief, een heel hippie stad. Daar lopen de mensen eigenlijk ook rond met gekleurde haren. Dus eigenlijk zeg je, zoals de pro-Palestina activisten zijn veel mensen uit die zich zo kleden, zeg maar, die zouden prima in televisie, in die cultuur passen.
Ja.
Maar gek genoeg niet in Rafah of onder de Hamas, zeg maar. Dan zouden ze het niet lang maken.
Nee, iemand van 120 kilo met een navelshirtje en roze haar en een roze yogamatje, die moet niet de Westbank op.
Nee, maar die nuance, die is er niet. Want het wordt echt een categorie ingedeeld. Daarom is het ook vervelend dat je, als er kritiek geuit wordt, zeg maar, op de manier van actie voeren, dat je automatisch gezien wordt, oké, dus je bent helemaal pro-Israël. Zonder nuance, zeg maar. Mm-hmm. Dat is het probleem met dit soort activisme, wat volgens mij voortkomt dus uit het woke-denken.
Maar het zit al in de terminologie, hè? Sorry dat ik je onderbreek, maar het is natuurlijk pro-Israël, pro-Palestina. Waar moet ik of pro-Israël of pro-Palestina zijn?
Ja, precies. En de vraag is natuurlijk, waarom moeten wij dat überhaupt iets zijn? Je kan, en waarom moet de universiteit dat zijn? Je kan nog steeds begaan zijn met slachtoffers. Je kan zeggen, oké, dan ga ik me voor Amnesty International inzetten. Dan ga ik, ik weet niet wat, maar waarom je daar, want de argumenten
die zeggen, in ieder geval tegenwoordig nog een goede zaak is.
Nee, maar goed, dat
ze doen goede dingen, hoor. Daar
ja, dat
van.
Laten ja. we.
Dat ja. laten we nog even in de midden.
Ja.
Voor een andere podcast. Hey, nog even, ik wil nog even terugkomen naar die taxonomie die je maakt. Hè? Want je doet ook, je maakt verschillende onderscheidingen daarin. Bijvoorbeeld op wie.
Ja, dus wie. Dus die heb je net behandeld.
Ja, dat is staf, student, management, bla bla bla. Ja. Waarvoor? Doel van het activisme.
Ja, dus precies. Wat wil je als activisme? Kijk, je kan streven naar meer democratie en meer mensenrechten.
Ja.
Of je kan streven naar, misschien moeten we helemaal geen mensenrechten hebben. Of Ja. Dus daar moet je echt wel naar kijken van wat die doelen zijn. En je hebt eigenlijk zwart-wit doelen die heel duidelijk zijn. Oké, we willen geen dictatuur, ja. Maar wel mensenrechten. Maar sommige dingen ligt het niet zo zwart-wit. En dan moet je toch meer ruimte hebben van, ja. Voor debat en echt debat.
Ja.
Hoe ver moet je samenwerken met niet duurzame industrie als universiteit? Als transitie, dat is een vraag.
Ja. En hoe ga je vaststellen wat moreel gerechtvaardigd is? En,
nou, dat zei ik dus net. Dat moet dus op de universiteit zelf gebeuren.
Ja.
In debatten, openbare debatten, met kritiek. Niet alleen op de universiteit, maar ook het bredere maatschappelijke debat. Maar de universiteiten spelen dan een belangrijke rol in.
Maar ik denk dat het probleem is dat veel activisten zullen zeggen dat dat debat niet nodig is.
Nee.
Omdat er vaststaat hoe erg het allemaal is.
Ja. Nou, kijk, ze mogen dat ook vinden. Ze mogen het vinden en ze mogen hun stem inbrengen.
Ja.
Dus daar is helemaal niks mis mee. Los van of ze gelijk hebben. Dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Ze mogen hun stem laten zien. Ze mogen hun stem zelfs heel luid en zichtbaar laten zien. Zolang ze zich maar aan de regels houden. Ja. En die zijn dus in Nederland best groot. Je hebt het recht op demonstratie, dat kan heel ver gaan, maar ze gaan daar duidelijk overheen.
En dat is het punt ook, je volgende punt in die taxonomie, de methode van actie voeren.
Ja, de methode van, daar kunnen van alles zijn. Dus binnen de universiteit, zeg maar, binnen wat mogelijk is. Maar ook dingen die je misschien niet zo ziet als activisme. Dus wat ik dan, dat noemde ik altijd embedded activism.
Ja, dat is maar een categorie.
Ja, maar je kan het ook bijvoorbeeld doen van, kan je dat op een vrolijke manier doen, of op een fatsoenlijke manier, of op een manier waar je iedereen die het er niet mee eens boos mee maakt. Hè? Doe je het met open vizier, of doe je het gemaskerd? Doe je het genuanceerd of niet genuanceerd? Bijvoorbeeld, er zijn allerlei manieren om het te doen. En daarbij wij gooien activisme allemaal op één hoop, maar dat is dus heel veel onderscheidingen, zeg maar, daar zitten daarin.
Ja. Ja, en sommige dingen zijn acceptabel en andere niet.
Ja, maar acceptabel kan wel zijn. Acceptabel betekent van mag juridisch. En anders zijn acceptabel is, vinden de meeste mensen acceptabel. Ja. Dat zijn dan fatsoensnormen.
Ja, precies. Ja. Cruciaal verschil.
Ja, en die fatsoensnormen, daar mag je natuurlijk juridisch, daar mag je overheen gaan. Maar de vraag is natuurlijk, moet je dat doen? Wil je dat doen? Ja, bijvoorbeeld PETA, die voeren actie voor dierenrechten. Die doen dat nog wel eens op een onsmakelijke manier door. Door mensen als net te doen of mensen gebarbecued worden of zo. Mm-hmm. Dat in ieder geval het publiek vindt dat shocking.
Ja.
Maar die doen dat expres. Maar het is wel legaal, maar het is niet, gaat over fatsoensnormen van veel mensen heen.
Ja, maar wat we nu op de universiteit hier in Nederland zien, kijk, niet alles natuurlijk, maar er zitten wel flinke acties bij die over de fatsoens- en de juridische grenzen
heel
heen
gaan. En dat is dus iets waar je over, waar wel wat meer reflectie over mag zijn. En dat die activisten denken dat omdat zij menen dat ze aan de goede kant van de geschiedenis staan, dat anything goes. Dus, maar ook, gravity vind ik al gehad. Dat mag natuurlijk ook niet. Dat je gezicht bedekt, dat mag dan juridisch misschien wel, maar dat is niet fatsoenlijk. Dat moet je. En vandalisme natuurlijk helemaal niet. Ja. Maar ook dat je andere mensen hindert in hun in studeren of in hun werk, of voorbijgangers. En het intimideren van andere mensen. Joodse studenten voelen zich niet heel prettig op de universiteit. En dat is natuurlijk
evident.
Moeten mogen natuurlijk.
Nee.
Je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn. Je kan best met mensen heel erg van mening verschillen.
Ja.
En toch samen op één instituut zitten.
Misschien goed om dit te delen als anekdote. Ik heb je dit eerder al een keer verteld. Ik sprak met een docenten aan de Universiteit Leiden, Campus Den Haag. Leiden heeft natuurlijk ook een campus in Den Haag. En zij was ergens mid-mei, tijdens de demonstraties daar, was zij aan het doseren. Sterker nog, ze was aan het examineren. Op enig moment, studenten, ze had het over ruim 100, ik weet niet, ik ken de aantallen niet, maar dat zei ze zelf, die dat pand waren binnengegaan. En er lopen in één keer allemaal gebivakkeerde mensen door die gang heen, terwijl zij dan met een examen bezig is. En die mensen probeerden ook al die vertrekken binnen te komen. En ze wilden ook de vertrekken waar mensen waren die niks met die demo te maken hadden, op slot doen met kettingen. Dus ze liepen daar met kettingen door de gang. Gijzeling is dat vrijheidsontneming. En ze wilden die mensen opsluiten om te voorkomen dat mensen nog naar buiten konden. Nou, de sfeer was best dreigend. Zij zei ook van, ik heb met heel veel andere docenten contact gehad. Ja, zeker, zij hadden op, geloof ik, de tweede verdieping. Op de derde verdieping hebben mensen ook echt doodsangsten uitgestaan, omdat ze dachten, gaat dit zometeen geweld worden dat tegen ons gericht is? En uiteindelijk viel dat mee, want het ging om, ze gingen banners ophangen overal. Maar met die kettingen probeerden ze dus wel de deuren van lokalen waar mensen in zaten dicht te maken en op slot te doen, zodat niemand er meer uit kon. En deze docenten, deze dame die ik best goed ken, die zegt op een gegeven moment met een groepje mensen probeerde zij te vluchten en ze pakte de nooduitgang, maar die was op slot.
Oh mijn god.
En ja. Ze zegt, ja, ik weet niet of die activisten dat hebben gedaan of dat een veiligheidsmaatregel was om die activisten niet te kunnen laten ontsnappen. Geen idee, maar dat was niet fijn natuurlijk. Nee. En dan sta je angsten uit, omdat je weet ook gewoon niet wat er aan de hand is. Je ziet daar mensen met bivakmutsen op of op andere manier gemaskerd door de gangen lopen waarvan je denkt, op een universiteit, dat is niet helemaal de bedoeling volgens mij. En die lopen ook nog met kettingen rond en die willen mensen opsluiten. En die mevrouw zegt, ja, ik weet niet of ik heb hier nooit de uitspraak over gedaan over dit conflict. Ik heb er niks mee te maken, maar ik heb geen idee wat ze willen. Behoorlijk onveilig.
Ja.
En ik kijk nu 3 keer rond als ik daar op de universiteit rondloop. Ja, dat lijkt me niet helemaal de bedoeling.
Nee, dat zijn dus
dat is niet helemaal een veilige werkomgeving, zou ik willen
dus
zeggen.
Dus in die zin is het ook, ja, gaan ze, zijn heel veel van die studenten, de schreef overgaan, studenten, en er zijn ook nog mensen van buiten, blijkt nu, dat die erbij aanhanken.
En mensen van binnen misschien nog wel, geen idee.
Ja, en er zijn natuurlijk ook docenten die dit steunen.
Mm-hmm.
En ik vind, en dat is ook mijn oproep dan aan collega's, dat je kan wel protesten steunen, maar je moet ook dan altijd afstand nemen, expliciet afstand nemen van dat niet deugt, hè, zodra het over de wet gaat.
Mm-hmm.
En zodra je andere mensen in gevaar brengt of stoort zelfs. Dus, en dat doen ze dus niet. En dat vind ik echt kwalijk. Dus je kan best meegaan, maar dan moet je ook, dan vind ik als docent heb je ook een voorbeeldrol van wat het betekent om aan een liberaal democratisch instituut in een rechtsstaat te doseren. Dat je je daar aan moet houden.
Ja.
Ja, en eigenlijk vind ik zo dat als je dat dus niet doet, dat je daar ook de consequenties van moet dragen.
Ja, maar kijk, dat zou natuurlijk in sommige gevallen, het kan ook best lastig zijn, zeker in deze tijden met, nou, hebben we het al eerder over gehad, ook misinformatie, al fake news, filterbubbels. Ik denk ook niet dat de meeste docenten de kwade trouw dit doen.
Nee.
Maar die geloven werkelijk in dat dit zo is.
Tuurlijk, maar dan
daar zit wel een complexiteit.
Nee, je kan geloven dat het zo is. Dat je dus, je vindt dus de cause, waarom je dat doet, heel erg. En dat begrijp ik.
Ja.
Maar dat kan niet rechtvaardigen dat je dan maar de regels breekt.
Ja, de methode. Ja, precies.
Dus je kan heel ver gaan met je activisme, maar niet over die lijn.
Nee,
over die lijn
daar ligt een grens.
En nogmaals, niet alleen als je zelf tot die grens gaat en je hebt mensen tot die grens geduwd en jij gaat er niet overheen, maar de rest wel. Ja. Dan vind ik dat je ook moet laten zien dat je in ieder geval je best doet om die mensen terug te halen en dat je daar expliciet afstand van neemt. Ja. En dat zie ik niet gebeuren.
Nee, die grenzen aan dat activisme benoemen.
Ja, benoemen en daar ook dus verantwoordelijk. Nogmaals, ik heb ook gezegd, kijk, ik ben ook mijn vegan activisme, stel dat studenten zeggen van, oké, ik ben ook daarvoor, net als jij, Floris, en zij gaan wel stenen door de ruiten gooien, terwijl ik dat niet doe, dan neem ik daar expliciet afstand van.
Ja.
En zelfs als dat dan succesvol zou zijn, nee, dat mag niet, dat moet je niet doen. Dus gewoon, je moet je aan die regels houden.
Ja.
En zolang het een democratische rechtsstaat is, want als het dus wordt anders, zeg maar, als dit een Duitse bezetting zou worden, dan wordt het anders.
Ja. Laten we hopen dat de Duitsers even wegblijven nog.
Ja,
ja, nou, toeristen, ze mogen toeristen.
Ja, nou, de Russen dan.
Ik wil zeggen, de Duitsers zijn nog gezellige mensen, toch?
Ja, nu wel, ja.
Ik vind het wel gezellige mensen.
Ja, zeker.
Dat. En de Russen, ja.
Misschien als mens wel,
vodka.
Hoor. Maar
ja, misschien, who knows. Ik ken weinig Russen. Elders heb je het ook over religie op universiteiten. En dat noem jij dan activisme.
Ja.
Dat moet je wel even uitleggen, vind ik.
Ja, kijk, activisme betekent dat je dus mensen bewust in een bepaalde richting drukt en een handelingstramien oplegt. En een religieuze universiteit is eigenlijk een activistische universiteit. Want dat activisme zit in, stel je hebt een katholieke universiteit, dan betekent het zo, dat is toch het idee dat je er als katholiek uitkomt. Daar hebben dat, in Nederland mm-hmm. hebben we dat een beetje laten varen, maar je ja. hebt dus wel in Amerika evangelical universiteiten die dus echt dat serieus menen. En dat is een activistische universiteit die pusht de religieuze agenda er doorheen. Die komen er allemaal uit. Je hebt universiteiten dus die zelfs Young Earth Creationist zijn, universiteiten.
Ja.
Allemaal zijn ze allemaal anti-abortus, anti-homorechten. Ja. Dus dat is activisme in de universiteit. Dat is dus embedded activism, wat vanuit mensenrechtenperspectief immoreel is. Maar het is, wij noemen dat geen activisme, maar dat is wel activisme.
Ja. Maar jij zegt, ik heb gefaald als een student niet een kritisch denker is geworden.
Ja.
Zeggen deze mensen, ik ben gefaald als ik er geen orthodoxe, conservatieve christen van heb gemaakt.
Ja, maar dat is wel wat orthodoxe universiteiten nastreven.
Ja.
Wij kennen dat niet zo in Nederland, gelukkig. Dus wij denken allemaal, het valt er mee, zoals de vuur is dan
nee,
gewoon...
Het is meer een beetje traditie.
Ja, maar nogmaals, heel veel universiteiten in de wereld die religieus zijn, zijn ook echt religieus en activistisch religieus. Ja. En de vraag is natuurlijk, dan de vraag over samenwerkingsverbanden, moet je überhaupt als seculiere universiteit wel samen willen werken met religieuze universiteiten? Dat wil niet zeggen dat je daar goede wetenschappers zou hebben op hun vakgebied. Maar de vraag is natuurlijk, zouden we eigenlijk dat wel moeten doen?
Moeten wij überhaupt wel theologische afdelingen hebben? Ja, maar dat raakt het toch ook een beetje. Het gaat activisme.
Dat is niet eens wetenschappelijk. Daar komen we ook op terug. Dus geen theologie op de universiteit. Wel religiewetenschappen. Maar de vraag is, moet de universiteit zelf eens religieus, ideologisch perspectief hebben? Antwoord zou zijn nee. Maar de vraag is, moeten wij wel samenwerken met universiteiten die dat ook hebben?
Maar moet je religieuze dingen, religieuze levensstijl faciliteren?
Nou, nu gaan we naar een ander onderwerp.
Ja, maar dat raakt dit wel.
Op de universiteit? Nee, ik zeg nee.
Ja.
Nee, nou, kijk, je mag als individu op een universiteit, op een seculiere universiteit, religieus zijn.
Mm-hmm.
Maar de universiteit hoeft dat niet te faciliteren. Dus gebedsruimtes of
bepaalde feestdagen.
Of halal eten of... Nee, ze moeten gewoon allemaal plantaardig zijn natuurlijk. Maar
de vegan activist hier tegenover mij.
Ja.
Hey, veel activisme dat we nu zien is links georiënteerd. Zeker als ik het heb, laat ik maar zeggen, academisch activisme.
Ja.
En ja, wat is links? Dat kunnen we natuurlijk zeggen. Links-rechts, dat zijn een beetje oldschool termen, maar we snappen ongeveer wat ik ermee bedoel.
Ja.
In hoeverre komt rechts academisch activisme voor of ander?
Nou, in Amerika hebben we het over gehad. Dat natuurlijk de anti-abortus lobby in Amerika, dat zit meestal in rechts-conservatieve, of dat noem je paleo-conservatieve kringen.
Mm-hmm.
Dat is rechtsactivisme. Ja. Rechtsactivisme kwam ook wel voor in Nederland op de extreem rechts of radicaal rechts.
Ja.
Het hele idee van die bekritiseren de universiteit weer als te links. En die vinden dan de universiteit überhaupt allemaal links. Dat is dus de vraag is natuurlijk, wanneer is de universiteit links? Want waarschijnlijk is het zo dat mensen met dezelfde achtergrond, opleidingsniveau ook wel een beetje hetzelfde stemmen. En dat blijkt dan een beetje links-midden te zijn. Maar is daar de universiteit dan dat ook mee? Dat is ook gewoon logisch dat mensen met dezelfde achtergrond ongeveer hetzelfde stemmen.
Ja.
Dus dat is dan weer stemmingmakerij om dat dan te zeggen dat dat links is, denk ik. Dus er is wel iets rechtsactief. Maar momenteel is het linksactivisme veel sterker.
Ja, ja precies. Ja. Maar ik denk ook in Nederland zie je het rechtsactivisme ook wel.
Ja, maar
kleiner inderdaad. Klein, het is minder zichtbaar.
Online heb je natuurlijk wel het activisme van de hele alt-right-beweging. Ja. Die enorm ook probeert de linkse mensen aan te vallen, te trollen.
Ja. We zien ook al studentenbewegingen met een signatuur wat bijvoorbeeld rechtser is.
Ja, rechts. Maar die zijn minder activistisch, zeg maar.
Ja, precies.
Maar dus online zit het wel. Want nu moet ik wel zeggen, een van de redenen waarom die linksactivisten hun gezicht bedekken, is ook dat ze niet alleen bang zijn voor de politie, maar ook om dus op internet
exposed te worden. Ja.
Dat begrijp ik ook wel in die zin.
Maar dat geldt voor elke activist toch? Ja.
Dus je moet met open viziers in een open samenleving moet je met open viziers strijden, zeggen wie je bent en ook durven staan voor je standpunt.
Waar je voor staat, precies. Oké. samenwerkingsverbanden met andere universiteiten en instellingen, bedrijven, NGO's. Hè? Daar wil ik het even met je over hebben. Ja. Jij hebt ergens het idee geopperd van een United Democracies of the World.
Ja. Ja,
wij hebben, wat bedoel je daarmee?
Ja, kijk, we hebben natuurlijk verschillende intergouvernementele organisaties. En je hebt natuurlijk de Verenigde Naties, alle landen in de wereld bij elkaar.
Ja.
Prachtig. Maar daar zitten natuurlijk dictators en democratische landen bij elkaar in. Ja. Dus dat wordt nooit wat. Het is prachtig dat het is, maar het is ongelijkwaardig.
Ja.
Je hebt natuurlijk wel eigenlijk die United Democracy of the World. We hebben natuurlijk al een deel daarvan, dat noemen we de Europese Unie. Dat is natuurlijk dat zijn allemaal democratieën die allemaal zich aan bepaalde randvoorwaarden van mensenrechten moeten houden. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen om dat wereldwijd te doen. En je zou kunnen zeggen van dat we in ieder geval met die sowieso samenwerken. En dan met de rest misschien, zeg maar. Maar dat je dan veel meer... En dat andere, als je dat heel sterk maakt, dat mensen zeggen... Ja, natuurlijk, iedereen mag erbij komen als je aan deze randvoorwaarden houdt.
Ja.
En dat iedereen denkt, oh, net als waarom is de EU zo... Iedereen wil graag bij de EU.
Ja.
En dan houden ze zich aan die randvoorwaarden. Maar
dan moeten dan liberale standaarden zijn of zo.
Ja, dus dat moet een liberale democratie zijn, met seculier zijn en dan ook met seculiere universiteiten.
Met kollaten aan de absolute macht.
Nou, je kan misschien wel voorzitter worden. Ja, precies. Democratisch gekozen voor een paar jaar. Ja.
Voorzitter, secretaris.
Oh ja, allebei.
Daar gaan we. Hey, tot slot. Je hebt het eigenlijk al een klein beetje bekend. Je bent toch wel een academische activist als het gaat om veganisme.
Ja.
Dat zie je. Ja, ik hoor het je nu ook gewoon zeggen. Zijn er nog andere onderwerpen waarop jij jezelf academisch activist zou noemen?
Ja, nou, ik ben natuurlijk voor mensenrechten, voor feminisme. En ik ben ook daar open over. En ja... Ook voor activisme in die zin dat ik probeer een bepaald standpunt naar voren te brengen. Dus mijn colleges zijn erop gericht bijvoorbeeld om cultuurrelativisme te verwerpen. Je hebt, mm-hmm. En er zijn natuurlijk ook mensen die tegenovergestelde doen.
Ja.
Ik zet me ook in... Ja, dus wanneer ben je activist? Dus ik ben in het leven een activist en voor een deel ook als academicus. Maar die twee lopen niet helemaal met elkaar parallel... Omdat ik vind dat je als docent een klein beetje terughoudender moet zijn.
Ja.
Maar ik ben wel degelijk een activist. En ik streef er echt naar dat de Nederlandse universiteiten... de eerste veganistische universiteiten ter wereld worden.
Nou, wie weet.
En dan maar wel zonder stenen door eruit. En zonder mensen te gijzelen.
Ja, dat.
En zonder gezichtsbedekking.
Ook nog. En gewoon met gesprek.
Ja, gewoon dat je hoopt dat mensen zo goed opgeleid zijn... dat ze openstaan voor rationele argumenten... en dat ze dan zeggen, oh, ja, dat is zo. Laten we dat doen.
Floris van den Berg, ik hoop het met je mee. Dank je wel voor deze bijdrage. Dank je wel voor je inzichten. U als kijker en luisteraar, bedankt voor het kijken en het luisteren. Reageer op YouTube in de comments... en we zien u graag bij de volgende podcast.